Goedemorgen. Wat een prachtig lied. En wat zijn dat prachtige woorden. Koningen, heersers, presidenten houden vaak een inaugurele reden. En we hebben er een gehoord deze week. Amerika eerst. En dit is de inaugurele reden van Jezus. Gelukkig ben je. Houd moed. Wat een verschil. En wat zijn dat rijke woorden als Jezus inderdaad de bergrede begint. Laat zien wat en hoe belangrijk, hoe de dingen belangrijk zijn in zijn koninkrijk. Want dat is wat een bergrede is. Jezus is gekomen. Het koninkrijk van God is ingebroken in deze wereld. De hemel is op de aarde ingebroken. En Jezus zegt, weet je, als je daar deel van wilt zijn, dan is dit de manier waarop de dingen gaan. Wend er maar aan. Leer het maar. Laat dit je hart maar veranderen. Ga hier maar in groeien. Ik wil de eerste zaligspreking gewoon nog maar een keer lezen uit Matthäus 5. Gert is vorige week of twee weken geleden begonnen. Met gelukkig wie nederig van hart zijn. Gaat nog niet helemaal goed geloof ik met het geluid, jongens. Moet ik iets doen? Nee? Oké. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen de kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En er staat er nog achteraan, gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Gelukkig ben je als je de principes van het koninkrijk begrijpt. En als je leert om volgens die principes te leven. En ik mag vanmorgen met jullie spreken over die tweede zaligspreking. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. In de oude Bijbelvertaling stond zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. En eigenlijk zijn die zaligsprekingen alleen al woorden van spanning en van tegenstelling. Eigenlijk zegt Jezus, gelukkig ben je als je ongelukkig bent. Zo zou je hem kunnen uitleggen. En in die Bijbel zit ook voortdurend die spanning. Want Jezus zegt hier, gelukkig de treurende. Maar Paulus schrijft ergens, wees altijd blij. Wees altijd verheugd. En die spanning die zit in Gods woord. En dat is een spanning die je niet moet oplossen. Maar dat is een spanning waarin je mag doordringen. En die je in evenwicht met elkaar mag gaan houden. En als je daarin doordringt, dan ga je begrijpen wat Jezus ook met deze woorden bedoelt. En als je al een poos met hem onderweg bent, dan heb je van die momenten gekend dat je op momenten dat je diep verdriet ervoer, toch een blijde dankbaarheid van binnen kon ervaren. Want het helpt al heel veel als je begrijpt dat vreugde in de Bijbel en dat vreugde voor God niet iets is als lol hebben. Grappen maken. Vreugde is iets wat veel dieper gaat dan dat. Vreugde is iets wat in je hart geboren wordt. En aan de andere kant kun je blij zijn. Blij zijn om de prachtige natuur van morgen. Blij zijn om het feit dat je geliefd kind van God mag zijn in deze wereld. En daardoor ontspanning ervaren in je leven om van het goede van het leven te kunnen genieten. En toch van binnen die bewogenheid, een echte bewogenheid te voelen met de mensen om je heen en de wereld om je heen. Zoals Jezus echt bewogen kon zijn. En Jezus op andere momenten volgens mij ook diepe vreugde uitstraalde. Als je kijkt naar het woordje treuren en wat hier gebruikt wordt, dan betekent dat bedroefd zijn. werkelijk bedroefd zijn, verdriet hebben, zeg maar. In de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament wordt dat woord ook gebruikt als het gaat om de rouw over een dode. En onder andere wordt het gebruikt in Genesis 37 als Jacob hoort, of het kleed ziet met bloed van zijn zoon Jozef. Dan staat er in Genesis 37, Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde. Dat woord rouwen, dat is hetzelfde woord als voor treuren hier over zijn zoon dagenlang. En al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei, ik zal rouw dragen, ik zal treuren totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. Dat is hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Treuren omdat je iemand verloren hebt van wie je hield, met wie je diep verbonden was. Nou zijn er in het christelijke geloof en in de christelijke kerk altijd weer van die extremen. Als het gaat om welk thema dan ook. Je hebt altijd mensen helemaal aan de ene kant en mensen helemaal aan de andere kant. En ook als het gaat om verdriet hebben of om blij zijn, kom je soms die extremen tegen. Twee afwijkingen. En de ene zal zeggen, christenen moeten altijd verdrietig zijn. Er moet altijd een zekere somberheid in het leven van een christen zijn. Want kijk maar naar de wereld en hoe verschrikkelijk de wereld ervoor staat. Je kunt niet vrolijk zijn en lachen in de kerk, want dat is niet eerbiedig genoeg. En aan de andere kant zijn er christenen die altijd opgewekt en vrolijk willen zijn. Die altijd een ja maar klaar hebben. Ja, het is ellendig. Ja, het is verdrietig. Maar de Heer, u kent het misschien wel. En die pleisters plakken op alles wat een beetje dat blijdschap, die vreugde kan verdonkeren met Bijbelteksten. Die Bijbelteksten gebruiken als pleisters. Ja, maar daar staat. En dan komt er weer een dooddoener vaak. De Bijbel bedoelt dat niet. Beide extremen niet. De Bijbel is heel duidelijk in Prediker. Prediker 3 vers 1 en vers 4. Alles heeft zijn uur, zegt Salomo in dat boek. Er is een tijd om te huilen. En er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. Salomo, die het hele leven heeft onderzocht, die zegt, weet je, ik heb ontdekt dat er voor alles een uur en een tijd is. Er zijn momenten dat je diep verdriet hebt. Er zijn momenten dat je kunt lachen van echte blijdschap. Er zijn momenten dat je met andere mensen moet rouwklagen, dat je naast ze moet staan in de ellende. Maar er is ook een tijd om samen te dansen. Het hoort allemaal bij het leven. En het hele leven is het leven waar de Bijbel zich op richt. Alle componenten die we tegenkomen in het leven. En ik hoop dat niemand van ons zal zeggen dat het verkeerd is om te huilen en te rouwen bij een verlies. Jezus huilde toen Lazarus gestorven was. En hoewel hij waarschijnlijk toen al van de Vader had gehoord dat Lazarus opnieuw opgewekt zou worden, was er toch het verdriet om de dood. De scheiding van mensen. En de tranen van Jezus waren geen krokodillentranen. Geen tranen voor de bühne, maar waren echte tranen van bewogenheid. 2 weken geleden moesten wij mijn enige broer, die 13 jaar ouder was dan ik, begraven. Een half jaar geleden had hij longkanker, werd geconstateerd. Met uitzaaiingen op andere plekken in zijn lichaam. En hoewel er hoop was, en hoewel we gebeden hebben om genezing, is hij op 2 januari wel overleden. En in de rouwdienst, waarin ik mocht voorgaan, hebben we gezegd, weet je, we zijn hier vandaag heel verdrietig omdat Rijn er niet meer is. Maar we willen ook dat jullie weten dat we hier niet zijn als verslagen mensen. Dat we hier niet zijn als mensen die wanhopig zijn. Als mensen die geen hoop hebben. Ja, de dood maakt dat we van binnen kapot zijn. Dat we huilen. Dat we verdriet hebben. Maar er is ook hoop. Dat is die spanning die de Bijbel voortdurend oproept. Treuren en verheugd zijn. Verheugd zijn midden in het verdriet. En verdrietig kunnen zijn midden in de blijdschap. Het zou raar zijn als we zouden leren dat we de dood weg moeten redeneren. Want de dood blijft hier op deze aarde wel de laatste vijand. Die ons afsnijdt van elkaar en van het contact met elkaar. Zoals Jacob rouwde om zijn zoon Jozef. Het zou raar zijn. Zoals christenen zouden zeggen, ja maar, we moeten altijd verheugd zijn. En aan ons verdriet voorbij zouden leven. Maar er zijn ook andere dingen waar je diep bewogen van kunt raken. Waar je van kunt huilen. Huilen als we zien bijvoorbeeld dat anderen een puinhoop van hun leven maken. Paulus schrijft daarover in de brief aan de Filippenzen. En ik vind dat altijd zo opmerkelijk. Paulus die we toch een beetje kennen als de theoloog. Als de man die het allemaal wel op een rijtje had. Als degene die ook soms hele harde woorden kon schrijven aan een gemeente. Maar die dan diep bewogen ineens zomaar in zijn brief aan de Filippenzen kan schrijven. Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen. Dus hij zit die brief te schrijven en op dat moment wordt hij geraakt. En waardoor wordt hij geraakt? Velen leven als vijand van het kruis van Christus. Hij heeft de mensen in gedachten en hij heeft de gemeente in Filippi in gedachten, maar tegelijk ook allemaal mensen die hij kent, met wie hij het leven misschien wel deelt, die leven als vijanden van het kruis van Jezus, die God niet ten diepste kennen. En het raakt hem. En door de tranen heen moet hij schrijven. Misschien hebben de mensen in Filippi de inkt wel verlopen ontvangen op dat moment. Paulus huilde om mensen die Christus niet ten diepste begrijpen. Net zoals Jezus huilde. Jezus die huilde over de mensen van Jeruzalem. Over de mensen die hij zag, die maar wat ronddolden, die geen herder hadden, die geen richting hadden, die geen doel hadden, die zonder God echt te kennen, hoewel er heel veel vroomheid was en de tempeldienst voortdurend doorging, toch eigenlijk zonder doel en zonder richting maar wat voortliepen. En die ook niet opmerkten wat er in hun midden op dat moment gebeurde. Dat de Zoon van God bij hen was gekomen. Zo kun je als christen ineens zomaar huilen. Heel dichtbij om kinderen die misschien God verlaten en niet meer met God willen leven. Om je kinderen of je kleinkinderen die wegen gaan waarvan jij het idee hebt dat het op een ramp gaat uitlopen. Dat je kunt huilen om stomme keuzes die geliefden of vrienden maken. En ik denk dat je voor jezelf dat met heel veel voorbeelden kunt invullen. Ook dat is huilen. Ook dat is echt verdriet. Ook dat zijn de echte dingen waardoor wij, net als Jezus, net als Paulus, geraakt mogen worden. En dat is in een individualistische maatschappij niet een vanzelfsprekendheid. Waarin het vooral gaat om ik en mijn geluk. Ik eerst. Als Jezus hier zegt, zalig die treuren, dan is dat ook gekoppeld aan dat eerste vers van de zaligspreking. En dan bedoelt hij ook, kun je nog huilen om de geestelijke armoede van jezelf en van anderen? Kun je nog verdriet voelen om het feit dat je voelt dat je het niet redt, dat je wel wilt, maar dat je het niet kunt, dat het niet lukt om te breken met bepaalde zonden in je leven, dat het je uit eigen kracht niet lukt om op de weg van het koninkrijk te wandelen. Dat je niet voldoet aan de normen van God, niet eens aan je eigen normen vaak, laat staan aan die van God. Toen iemand mij wees op een heilloze weg in mijn leven, toen deed me dat verdriet. Hij zei, waarom maak jij je altijd klein in de nabijheid van andere mensen? En dat is inmiddels zo'n 30 jaar geleden dat hij dat zei. En ik weet nog dat er iets in mij knapte. Omdat ik toen besefte, hij heeft gelijk. En dit houdt mij af van Gods weg en Gods bedoeling met mijn leven. En in de jaren daarna zijn er momenten geweest dat ik me steeds weer opnieuw betrapte op diezelfde fout. Dat ik me klein maakte ten opzichte van anderen. En daarmee Gods plan, Gods weg met mijn leven in de weg stond. Dat maakte me verdrietig. Want ik ervoer het als een stukje geestelijke armoede. Niet wandelen in de rijkdom die Christus voor mij had. Geestelijke armoede ook in de kerk. De afgelopen dagen was ik weer host van de Global Leadership Summit in Eindhoven. En een van de sprekers, John Maxwell, sprak over dat je waarde mag toevoegen aan de mensen die je dagelijks ontmoet. Maar midden in zijn verhaal zei hij iets over de kerk. Hij zei, weet je, het breekt mijn hart als ik zie dat de kerk wereldwijd vaak nog meer bekend staat als corrector in plaats van als connector. Dat is een prachtige woordspeling in het Engels natuurlijk. Dat we nog zo vaak bekend staan om wat we aanwijzen als dat is fout en dat is fout en dat mag niet. In plaats van dat we ons verbinden met mensen. Wie die mens ook is, waar het ook vandaan komt, hoe het leven van die mens er ook uitziet. En je zag aan hem de tranen in zijn ogen en hij moest even stil zijn toen hij die woorden uitsprak. Ken je dat? Ken je dat soort verdriet in jouw leven? Ken je dat soort verdriet om de wereld waarin je leeft? Om je buren? Er is verdriet in deze wereld dat veroorzaakt wordt door de geest van God. Er is ook heel veel verdriet wat mensen elkaar aandoen of wat mensen zichzelf soms aandoen. Maar er is ook verdriet dat veroorzaakt, gewekt wordt door de geest van God. En heel duidelijk wordt dat bijvoorbeeld op momenten als mensen tot bekering komen. En dat ze voelen het berouw over het feit dat ze met hun rug naar God toe hebben geleefd. Het berouw over de dingen, de stomme dingen die ze in hun leven hebben gedaan. Over de puinhoop die ze van hun leven hebben gemaakt, hun leven zonder God. Zoals Petrus intens verdrietig was toen hij de haan hoorde kraaien en dacht, wat heb ik in Gods naam gedaan? Ik heb mijn meester verloochend. Verdriet gewekt door de geest van God. Als oude wonden in je leven gaan genezen en God zegt, maar mag ik ook nog even bij het verdriet over deze wond? Toen dat tegen mij gezegd was, waarom maak jij je altijd klein in de nabijheid van andere mensen, kwam er een proces in mijn leven op gang. Waarin ik leerde met mijn hoofd mijn denken te vernieuwen. Dat ik kostbaar was, dat ik gemaakt was door de Allerhoogste God. Dat hij met het Allerhoogste goed voor mijn leven had betaald. En dat hij mij ook nog wilde inschakelen in zijn plan. En dat dat de waarde aan mijn leven gaf. Maar het was een aantal jaren pas daarna. Dat God zei, nou wil ik bij de pijn en de wonden die dit negatieve patroon in je leven hebben gemaakt. En ik weet nog dat ik op een middag een gebedspastoraat ontving van twee hele lieve mensen, een broer en een zus, in de Heer, en dat er iets brak. Dat God die oude wonden aanraakte en dat alle verdriet, kruiken vol tranen die ik had opgeslagen eruit kwamen. Verdriet gewekt door de geest. Om ruimte te maken voor het nieuwe dat God voor mij had. Er is verdriet dat gewekt wordt door de geest als je kijkt naar gemiste kansen. Ik hoorde het verhaal van iemand die aan het einde van zijn leven terugkeek op zijn leven. En zag dat de taart van zijn leven zo verdeeld was dat het voor 95% gevuld was door werk. En al het andere wat het leven kan inhouden in een taartpuntje van 5% zat. En hij ineens besefte. Wat heb ik eigenlijk achtergelaten als ik straks van deze aarde ga? Wat zullen mensen zich herinneren? Wat heb ik een kansen gemist om met mijn kinderen te leven? Om met mijn kleinkinderen te spelen? Er is verdriet dat de geest wekt om de stad of om het land, om het dorp waarin we wonen. Zoals Jezus voor de inwoners van Jeruzalem verdriet voelde. Hebben wij verdriet over onze omgeving? Menterwolde, de meest goddeloze gemeente van Nederland. Wanneer heb je voor het laatst verdriet gevoeld? Een traan gelaten misschien zelfs om de mensen om je heen die God niet kennen. Om mensen die sterven zonder dat ze vrede hebben met God. Er is verdriet dat gewekt kan worden door de geest van God als het gaat om onrecht in deze wereld. Huilen we nog om een Syrische vluchteling die alles heeft achtergelaten? Niet weet of haar man nog leeft en ergens in een kamp in Libanon maar moet zien te overleven met een stel kinderen om zich heen. Voelen we nog verdriet om uitgebuite arbeiders in ontwikkelingslanden die keihard moeten werken, een slavenbestaan hebben om ons zo goedkoop mogelijk onze nieuwste smartphone te kunnen leveren? Kunnen we nog verdriet voelen over tienduizenden kinderen die vandaag weer sterven door ziektes die voorkomen hadden kunnen worden en die wij hier in het rijke Westen al lang onder controle hebben? Ik hoorde het verhaal van een zendingsechtpaar dat vanuit een westers land naar Afrika ging, goed voorbereid, ingeënt tegen allerlei ziektes, en ze kwamen in een Afrikaans dorp waar de kinderen één voor één TBC kregen en velen van hen daaraan stierven. En op hun eigen kinderen maakte dat zoveel indruk dat die zeiden van: wanneer krijg ik het? Wanneer ga ik dood? En dat ze tegen hun kinderen zeiden: nee, jij krijgt dat niet, want jij bent daarvoor ingeënt. Je hoeft niet bang te zijn. En een van hun kinderen werd boos. Hij zei: maar dat is oneerlijk, want mijn vriendjes, die gaan wel dood. En waarom zij wel? En waarom ik niet? Er is verdriet dat Gods geest in je hart kan wekken. En willen we daar ruimte voor maken? Is er in ons leven plek om te klagen en om te treuren? Ja, we zingen natuurlijk wel eens: laat mij zien met uw ogen. Open mijn hart. Open mijn hart. En dan zingen we, maar voor we het weten zijn het mooie vrome woorden. Willen we werkelijk met Gods ogen, met Gods hart naar deze wereld kijken, naar mensen kijken, naar ons eigen leven kijken? Toen ik jaren geleden afscheid nam van de basisschool waar ik werkte, toen had onze muziekleerkracht op de basisschool een liedje gemaakt. En hij zei: ja, Wieger komt in de baptistengemeente en daar zijn ze altijd blij. Dat was het beeld dat mensen van ons hadden. En ze zingen ook opwekkingsliedjes. En ik heb eens even nagezocht wat opwekking nou eigenlijk betekent. Nou, volgens mij zijn dat opgewekte liedjes. Dus we gaan een opgewekt liedje zingen. Nou, zo zul je maar bekend staan. Maar het is soms wel een beetje de sfeer in Evangelisch Nederland. We altijd blij zijn. Oh, de Heer is zo geweldig. En de Heer is geweldig, ja. Maar dit leven is niet geweldig. En God leidt. God leidt aan de zonde in deze wereld. God leidt aan het onrecht in deze wereld. God leidt aan het verdriet en pijn die wij mee moeten maken. Weet je, dat is ook waar mensen heel gemakkelijk op afknappen. In een van de gemeenten waar ik werk is een man van een jaar of 55... die op een gesloten geriatrische afdeling zit van een tehuis. Hij is niet dement, maar het is de beste plek voor hem, omdat hij daar zo weinig mogelijk prikkels krijgt. Hij is ook wel wat vergeetachtig, maar er zijn gewoon delen in zijn hersenen zijn afgestorven door het grote verdriet dat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Pas getrouwd, twee hele kleine kinderen, de jongste 10 weken... toen sprong in een psychose zijn vrouw voor de trein. Jaren later hertrouwd en toen samen een kindje verloren dat maar even mocht leven. En zo zou je een boek kunnen schrijven over zijn leven. En hij zegt: weer, ik heb niks aan mensen die hier komen die zeggen: ja, maar je moet kijken naar wat je nog wel hebt. Want de pijn en het verdriet zitten er. En mag ik ook treuren? Mag ik ook verdrietig zijn? Natuurlijk zijn er momenten dat ik geniet. Natuurlijk geniet ik van de dingen die goed zijn. Maar mag ik ook leven in de pijn die het leven mij gebracht heeft? Het is bijbels gezien een ontsporing om over verdriet en pijn heen te leven. Er is een tijd om te klagen en een tijd om te treuren, zegt Prediker al. We hebben zelfs een heel bijbelboekje, Klaagliederen. Jeremia, En Jeremia was een profeet die klaagde om zijn omstandigheden, om de toestand van zijn volk. Hij had geen prettig leven. Hij was een profeet die in zijn eentje stond. En hij heeft een boekje geschreven, klaagliederen. En God vond het de moeite waard om het in de Bijbel te laten opnemen. Het mag een plek hebben in ons leven. We moeten niet een of andere happy the peppy bubbel creëren. Een werkelijkheid buiten de echte werkelijkheid. Daar heeft God niets mee. God werd mens in de rauwe werkelijkheid van jouw leven en van mijn leven. Van het leven hier op aarde. Daar wil hij ons ontmoeten. Daar wil hij God zijn. Daarom kan de schrijver van de Spreuken ook ergens zeggen dat je beter in het huis van rouwenden kunt zijn, in een huis van verdriet, dan in een huis vol van blijdschap. In de week na het overlijden van mijn broer merkte ik dat weer. Marie en ik waren er intensief bij betrokken. Elke dag waren we bij het gezin van mijn broer. En ja, er waren momenten dat we bulderden van het lachen om herinneringen of gewoon om gekkigheid. En tegelijk voelden we heel diep het verdriet van het verlies. En het leven klopte, ondanks de dood. Het leven op zijn scherpst van de snede ervoeren we met elkaar. God heeft niks met gecreëerde bubbels van opgewekt christendom. Zelf opgewekt christendom. Hij wil vader zijn in de werkelijkheid van ons leven. Daar laat hij zich vinden. En tranen die door God in je leven gewekt zijn, die kun je maar beter toelaten. Die moet je niet wegstoppen, die moet je niet overschreeuwen, maar die moet je een plek geven. Waarom? Omdat zulk verdriet niet verdriet is om erin te blijven steken of in te zwelgen. Maar Jezus zegt, mensen die zulk verdriet kunnen voelen, die zullen ook getroost worden. Die zullen ook de troost van God ervaren op een niveau waar je nooit kunt komen als je je verdriet overschreeuwt. De geest van God wordt in de Bijbel ook de trooster genoemd. En Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik ga, want dan kan ik een andere trooster zenden. Jezus was de trooster. Hij was nabij mensen in hun nood, heel dichtbij hen en was met hen bewogen, voelde met hen mee. Hij heeft alles meegemaakt wat wij in het leven mee kunnen maken, zegt de Bijbel. Hij heeft daarin meegevoeld. Hij kan met ons meevoelen. En hij zegt, het is beter dat ik ga, want ik zal een andere trooster schenken. En in het Grieks staat daar anders, dat woord anders is van dezelfde soort. Net als Jezus, de geest van God die in ons leven aanwezig wil zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. En dat woordje trooster, dat betekent iemand die erbij geroepen wordt. Met andere woorden, God die naast jou komt staan. Als een pleitbezorger voor jou. Als iemand die jou de hand om de schouder legt. Als iemand die je gaat ondersteunen. En die je wil overtuigen om dieper te kijken dan wat voorhanden is. Die zegt, ja, je mag huilen om je zonde. Je mag huilen over de verkeerde wegen die je in je leven bent gegaan. Maar, dwars door het verdriet, komt er ook ruimte voor Gods vergeving. Je mag huilen over het feit dat je het zo vaak nog niet redt. Maar je mag tegelijk gaan ervaren dat je ondanks dat gerechtvaardigd bent in Christus voor God. Dat je schoon voor hem staat, dat je geliefd bent en dat niets jou nog kan veroordelen. Ja, je mag en je moet door de pijn heen van wat er allemaal nog ontbreekt aan wat God voor mensen in petto heeft. Maar in dat verdriet mag je ook weer verder kijken dan dat. Ja, je mag huilen bij het graf van een broer, bij het graf van een vader, een kind. Maar je mag ook over het graf heen kijken naar het feit dat de dood niet het laatste woord heeft. Je mag huilen om alle ellende in deze wereld. Maar in die ellende wil ik bij je zijn. Wil ik naast je staan. Wil ik er zijn om te laten zien dat niets God ooit uit de handen loopt. dat zijn hand er altijd onder is. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die het verdriet serieus neemt. Als wij ons ervoor openen. Maar die in dat verdriet ook de deur opent naar een tegelijk te ervaren diepe vreugde. En dan ga je merken dat tranen van verdriet vaak vermengd worden met tranen van blijdschap. Dat je ineens proeft een stukje hemel op aarde. Wetend dat er een dag komt dat je helemaal vertroost moet worden. Een dag waarop elke traan, zegt de Bijbel, van het oog zal worden gewist. Eén voor één, met volle aandacht voor de pijn van elke traan. Maar daar mag je al iets van ervaren. Tranen van vreugde die zich mengen met je tranen van verdriet. Tranen van ik ben stom geweest. En tegelijk, maar ik ben geliefd. Dat is de God. Die zegt ik ben er. Ik ben er altijd. In de dankdienst voor het leven van mijn broer sprak ik over Psalm 139 op zijn verzoek. En grofweg kun je die psalm verdelen in drie stukken. God weet alles, God is overal en God kan alles. Daar gaat het over. God is het onderwerp. God weet alles. En dat is niet een weten waardoor je je bedreigd moet voelen, maar waardoor je je getroost mag voelen. God weet het. God weet het. Hij weet van jouw pijn. En dat is misschien niet altijd onze ervaring. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik op moeilijke momenten soms niets van God ervaar. Maar mijn ervaring is niet de maatstaf. Wie God is, is de maatstaf. En hij is er. En hij weet het. God is overal. En ook dat mag troostend zijn. Weten dat er geen plek onbereikbaar is voor God. En hoe je dat ervaart is afhankelijk van hoe je God hebt leren kennen en het beeld dat je van God hebt. En ik weet dat er veel mensen zijn die met een beeld, een verwrongen beeld van God rondlopen en die bang worden als je zegt dat God overal is. Omdat ze denken dat God overal klaar staat met het vingertje of met de hand om je af te tikken als je iets fout deelt. Maar als God overal is, dan mag je weten dat zelfs het dodenrijk niet meer onbereikbaar is voor God. Omdat Jezus ook daar het evangelie verkondigd heeft. En God kan alles? Ja, God kan alles. Hebben we dan geen vragen? Heel veel. Waarom is mijn broer niet genezen? Ondanks het feit dat hij gezalfd is. Ondanks het feit dat we daarvoor gebeden hebben. Ondanks het feit dat hij daar ook op hoopte. En weet je, op al dat soort vragen heb ik geen gemakkelijke antwoorden. Wil ik niet eens gemakkelijke antwoorden geven. Maar wel zeggen dat ik God vertrouw dat niets hem ooit uit de hand loopt. En dat er een God is die popelt van verlangen om zijn grote toekomst die hij voor jou en voor mij heeft te laten zien en te openbaren. Daar mogen we iets van in het leven ervaren. Op Oudejaarsdag zat ik op het bed van mijn broer herinneringen op te halen en afscheid te nemen. En hij zei tegen mijn wieger, ik ben Saneskerig, dat is Fries. Dat verstaan jullie niet, hè? Ik ben zo nieuwsgierig, ik ben nog nooit zo nieuwsgierig geweest. En hij zei er gelijk achteraan, maar ik heb ook mijn aanvechtingen. Golven van verdriet die door hem heen gingen. Pijn omdat hij zijn vrouw en zijn kinderen moest achterlaten. En tegelijk bijna niet kunnen wachten om te zien wat er aan de andere kant van de dood was. Dat is wat Jezus volgens mij bedoelt. Met zalig die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Laten we ons hart openen voor de geest van God. Die tranen wil wekken in ons leven. Die ons het leven in alle rauwheid ook wil laten ervaren en tegelijk in die rauwheid wil getuigen van een God die zegt, ik ben er. Ik ben die ik ben, die ik altijd was en ik zal het zijn voor jou in jouw omstandigheden. Dus ja, we mogen plek maken om te treuren. En soms moeten we in onze evangelische diensten misschien daar wel meer ruimte voor maken om te treuren om het leed, om het verdriet van mensen en van deze wereld. Maar juist in dat verdriet zullen we de blijdschap op een dieper niveau gaan ervaren. En vertroost worden. Hoop putten. Kracht krijgen om door te gaan. En moed om te strijden voor het prachtige koninkrijk van God. En voor zijn gerechtigheid. Tranen door God gewekt zijn er nooit om ons te verlammen. Maar tranen door God gewekt zijn er om ruimte te maken voor hemzelf. Zodat wij groeien in een dieper vertrouwen op hem.